Goedemorgen allemaal. Voor zover we nog niet gegroet hebben, de meeste heb ik al even gezien. Fijn om samen te zijn en de Heer te ontmoeten, te prijzen. Jullie hebben in de achterliggende tijd jullie bezighouden met het thema zelfbeeld en identiteit en wie ben ik in Christus. En in de achterliggende week had ik wat contact met Johan en hij vroeg mij om vanmorgen om daar in de boodschap die ik wil brengen ook een beetje op aan te sluiten. Er is natuurlijk al heel veel door Jacques gedeeld hier op de toerustingsavonden. Maar ik wil eigenlijk door een persoon vanuit het Oude Testament te bekijken, indirect ook nog wat zeggen over zelfbeeld en identiteit. Hoe zie je dat nou functioneren in het leven van deze persoon? En dat is de persoon van Jozef, zoals jullie begrepen hebben. Een man die menselijkerwijs gesproken tot mislukking gedoemd was, maar door Gods genade een gezonde identiteit kreeg en een grote zegen werd voor de mensen om hem heen. En eigenlijk wil ik twee dingen eigenlijk vanmorgen bespreken. En het eerste is dat in het leven van Jozef, en ik probeer dat een beetje voor ons toe te passen, maar ja, jijzelf bent de grootste toepasser als je je hart geopend hebt. Het eerste is dat het onvermijdelijke, wat in Jozefs leven dus onvermijdelijk scheen, dat werd vermeden. Dat ging niet in vervulling. En het haast onmogelijke werd bereikt, werd behaald door Gods genade. En die twee delen, dat is eigenlijk ook precies het eerste wil ik zeggen over het hoe vermijd je het onvermijdelijke en hoe bereik je, hoe behaal je het onbereikbare, het haast onmogelijke. En ik denk dat we daar in het leven van Jozef echt Gods genade zien schitteren. Nou, het Oude Testament wijdt veel hoofdstukken aan het leven van Jozef. Dus ik kan ze niet allemaal lezen. Dan zijn we denk ik een uur aan het lezen. Dat gaan we niet doen. We lezen een aantal versen en we beginnen in Genesis 37. Genesis 37 vers 1. En misschien is het echt best wel een goed idee om vandaag, of deze week, misschien in het gezin of met de tieners, juist eens wat meer nog, meer verhalen over Jozef te lezen. En ik wil even tegen de jongeren zeggen die er zitten. Ik zie er heel wat zitten. Een aantal herken ik nog van de jongerenconferentie van zo'n twee weken geleden. We hebben het vanmorgen over een jongen van 17 jaar. Jozef. En we volgen hem een beetje tot zijn 30ste, iets meer. Maar eerlijk is eerlijk, dat is iemand uit jouw leeftijdscategorie. Een gezonde jongen van 17 jaar. Bij wie niet alles voor de wind ging, niet alles vanzelf ging. Maar er gebeurde heel iets moois. Lees mee. 37 vers 1. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had. In het land Kanaan. En dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man. Met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël, het is Jacob, had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen. Want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. En toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Ook had Jozef een droom die hij aan zijn broers vertelde. Daarom haten zij hem nog meer. We gaan verder naar hoofdstuk 39, vers 1. Jullie kennen het verhaal. Jozef is door zijn broers gevangen genomen, in de put gegooid en als slaaf naar Egypte verkocht. 39, vers 1. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was, met Jozef was, en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Dan gaan we naar vers 7. Jozef is aan het werk bij Potifar thuis en dan gebeurt er het volgende. Het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen. En zei, slaap met mij. Maar hij weigerde. En zei tegen de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan, zegt Jozef, dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Als we door zouden lezen, zien we dat Jozef toch in de gevangenis terechtkomt, omdat hij beschuldigd wordt. En dan lezen we in vers 21, maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Dan gaan we verder naar hoofdstuk 41. Jozef zit in de gevangenis. Al meerdere jaren. Hij heeft de dromen uitgelegd van de schenker en de bakker en die zijn uitgekomen. Maar hij blijft in de gevangenis. En dan komt er een belangrijk moment. 41 vers 14. Toen stuurde de farao boden en liet Jozef, die dus nog in de gevangenis zat, roepen. Ze haalden hem snel uit de kerker, men schoor hem, verwisselde zijn kleren en hij kwam bij de farao. En de farao zei tegen Jozef, ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb over u horen zeggen dat u, als u een droom hoort, hem kunt uitleggen. Maar Jozef antwoordde de farao, dat is niet aan mij. Maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao dient. Vers 38. Jozef heeft de droom uitgelegd met de kracht van God, met het inzicht wat God hem gaf. En dan reageert de farao daarop. Vers 38. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren, zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is. We bladeren naar hoofdstuk 45. Jullie kennen het verhaal dat zijn broers uiteindelijk om koren komen en hij beproeft zijn broers, hij test hen en uiteindelijk maakt hij zich bekend, hoofdstuk 45. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor alle die bij hem stonden en hij riep, laat iedereen van mij weggaan. En er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. En Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. En Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht, want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Vers 7, God heeft mij voor jullie uitgezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hierheen gestuurd, maar God. En als laatste een paar verzen uit hoofdstuk 50. We hebben een soort overview van zijn leven. Dat is 80 jaar verder. Jozef is 110 jaar en hij gaat overlijden. En zijn broers komen hem nog bezoeken. De meeste zijn daar nog van hun leven. En dan gebeurt er in vers 17 het volgende. Zij zeggen, dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde. Want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtredingen van de dienaar van God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Ze vielen voor hem neer en ze zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. En Jozef zei daarop tegen hem, wees niet bevreesd, wees niet bang. Want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Tot zover de Bijbelverzen over het leven van Jozef. En ik hoop dat je bereid bent om vanmorgen uit dit gedeelte toepassingen te maken voor je eigen leven. Bij de lerarenopleiding die ik gevolgd heb, een jaar of 10 geleden, kreeg ik een vak ontwikkelingspsychologie. Er zijn vast mensen die dat herkennen. En een van de dingen die we daar bij dat vak uitvoerig behandelden, was hoe ontwikkeling van een kind, van een mens, tot stand komt. Ook identiteitsontwikkeling. En psychologen onderscheiden eigenlijk grofweg 3 factoren. Zo leerde ik daar. Het eerste is aanleg. In het Engels ook wel nature genoemd. Ofwel onze genen. Dat wat we meekrijgen van ons voorgeslacht. De tweede factor is milieu. In het Engels ook wel nurture genoemd. Dus omgevingsfactoren als opvoeding, omstandigheden, cultuur. En daar zou je een hele lijst aan toe kunnen voegen. Dingen die ons in ons leven omgeven, die ons leven beïnvloeden. En als derde factor, zelfbepaling. En daarmee wordt bedoeld de keuzes die wij maken in reactie op onze aanleg en onze omgeving, ons milieu. Vanmorgen zou ik er heel graag een vierde factor aan toevoegen. Dat woord moet je onthouden. Een vierde factor. En dat is, als die derde factor onze keuzes zijn, dan wil ik die vierde factor Gods keuzes noemen. Of je zou ook kunnen zeggen, Gods genade die maakt dat wij andere keuzes gaan maken. Dus een vierde factor die een derde factor beïnvloedt. Volg je dat? Zodat ons leven een beslissende wending kan krijgen. En we niet worden waartoe we bestemd lijken te zijn. Lijken te zijn. Nou, ik wil met die 3 factoren, of die 4 factoren, in ons achterhoofd naar het leven van Jozef kijken. En ik hoop dat je aandacht daarvoor gevangen is en dat je mee wil doen om vervolgens ook je eigen leven ernaast te leggen. Nou, 1 ding is denk ik zeker, als we dit zouden horen van Jozef, en Jozef zou in de 21ste eeuw leven, dan zou hij vroeger of later bij een psycholoog terechtkomen. Dat kan niet anders. Ik denk dat op de basisschool al gescreend zou worden dat Jozef een belabberd milieu had. En als je hem in dat kennismakingsgesprek bij die psycholoog zou vragen, stel jij bent de psycholoog, nou Jozef, vertel eens iets over je leven, dan zouden volgens mij in ieder geval deze feiten op tafel komen. Nou, Jozef zou misschien als eerste vertellen, ik ben geboren in Paddan Aram, op het erf van mijn opa Laban. Daar zijn we, na een familieruzie, in het geheim vertrokken. Om na een nogal spannende ontmoeting, Laban heeft hem weer achterhaald, uiteindelijk in Sichem te wonen. Daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Ik maakte deel uit van een grote familie, zou Jozef zeggen. Ik had 1 vader, 4 moeders, waaronder mijn eigen biologische moeder, 1 broertje, 10 halfbroers en 1 halfzus. Dat was ons gezin. Mijn moeder is overleden toen mijn jongere broertje Benjamin geboren werd. Ik was toen ongeveer 10 jaar oud. En mijn vader had een duidelijke voorkeur voor mij en mijn broertje, omdat wij kinderen van Rachel waren. En dat maakte hij duidelijk door ons bijzonder te verwennen, te beschermen en ons altijd het beste van het beste te geven. Ik heb het idee, zou Jozef kunnen zeggen, dat wij het gemis van onze moeder moesten compenseren. Hoewel vader veel aan ons gaf, vroeg hij eigenlijk van ons nog meer. Hij claimde ons. Wij waren de bron van zijn geluk. En dat konden we hem niet echt geven. De relatie met mijn 10 andere broers, mijn halfbroers, was nogal moeizaam. Door de verwennerij van mijn vader werden zij erg jaloers. En toen ik op een dag mijn dromen aan hen vertelde, leidde dat tot een climax. Ze zwegen mij dood en ze wensten mij dood. Er was voortdurende rivaliteit. En dat maakte me bang en onzeker, kun je je voorstellen. En ik sprak erover met mijn vader, wat vervolgens olie op het vuur was bij mijn 10 broers. En dat ik toen ik 17 jaar oud was, midden in ontwikkeling, over identiteitsontwikkeling gesproken, toen ik 17 jaar oud was, dat ik gekidnapt werd en ontvoerd werd naar Egypte, dat was eigenlijk te verwachten. In Egypte kwam ik te werken bij een van de ambtenaren van de farao. Dat was op zich een mooie tijd. Ik kon veel van mijn baas betekenen. Maar in deze mooie periode kwam een bitter einde. Toen ik door de vrouw van mijn baas beschuldigd werd van aanranding. De waarheid die ik ze nooit heb kunnen vertellen, was dat het precies tegenovergesteld was. Ik belandde helaas in de gevangenis, waar ik verschillende jaren allerlei werk verricht heb. En uiteindelijk, nadat ik 13 jaar in Egypte ben geweest, werd vrijgelaten. Welkom bij de psycholoog. De feiten op een rijtje. Als Jozef zou rekenen, broeders en zusters, met de geldende criteria van nu, als het gaat om basis voor je identiteit, dan zou je ongeveer hierop uitkomen. En ik heb die criteria overgenomen van Jacques, die 3 criteria die mensen hanteren om hun identiteit te bepalen. Ik ben wat ik doe, was de eerste, weet je nog? Nou, wat is Jozef? Hij is een slaaf aan het Egyptische hof, die ontslagen wordt vanwege een zogenaamd immoreel strafblad. Dat is wat ik doe op dit moment. Ik ben wat ik heb. Een ander criteria. Nou, ik ben een voormalig erfgenaam van een rijke herder. Ik had ambitieuze dromen, maar nu zit ik met lege handen en een onzekere toekomst in de gevangenis. Dat is wat ik heb. En het 3e criteria wat mensen hanteren vandaag de dag, wat wij ook heel snel hanteren, ik ben wat anderen over mij denken. Jozef, wat denken anderen over jou? Nou, thuis denken sommige mensen dat ik dood ben en anderen wensen mij dood. En op mijn werk, daar zien ze me als een onbetrouwbare slaaf met losse handjes. Als Jozef daarop zijn identiteit zou bouwen, dan was hij inderdaad tot het ongeluk bestemd. Als je dat vertaalt naar nu, vandaag de dag, en dan kijk ik ook naar de jongeren, trouwens ook naar de ouderen, want we hebben allemaal met identiteit te maken. Als je even denkt vanuit die eerste factor, die aanleg, zeg maar het genetische element, dan had Jozef zo makkelijk precies als zijn vader kunnen worden. Alle mensen hier die tot een bepaald bewustzijn gekomen zijn, weten dat het zo vanzelfsprekend gaat dat je je ouders kopieert. Je hoort soms mensen zeggen, ik weet nog toen ik bijvoorbeeld thuis woonde met mijn ouders, dat ik dacht, als ik later op mezelf woon, of als ik later een gezin heb, of als ik vader ben, dan ga ik dit nooit zo doen. En toch soms ontdek ik plots in het gezin, of de manier waarop ik tot mijn kinderen praat, of wat ook, denk ik, hé, dat ken ik ergens van. Dat gaat vanzelf, hè, dat is aanleg. Nou, Jozef had makkelijk als zijn vader kunnen worden. Hij had bovendien een goede band met zijn vader. Tenminste, goed. Goed, maar oké. Wat had Jozef kunnen doen? Hij had in eigen kracht kunnen proberen om zijn omstandigheden te veranderen. Dat is namelijk het grote ding geweest in het leven van Jacob. Jacob was een strever. Een man die in eigen kracht probeerde de omstandigheden naar zijn hand te zetten. Zogenaamd zegen te verwerven. En zeker na de dood van Rachel, als je het verhaal kent, zie je dat bij Jacob enorm terugkomen. Een man met een oerstreven naar succes. Maar anderzijds, als je Jacob bestudeert, was hij een depressieve man. Die gebonden zat in zelfmedelijden en verdriet. Nou, misschien herken je dat wel. Dat je er enerzijds, zeg maar, als het gaat om de buitenkant en naar jaagt om gezien te worden. Goed bekend te staan. Op je werk, in de gemeente. Betrouwbaar te zijn, stabiel te zijn. Zegen te verwerven, zo noemen we dat dan, op zijn geestelijkst. Maar van binnen voel je, ik haal het niet. Het breekt me bij de handen af. Het mislukt. En dat is een knagende tweestrijd die anderen helemaal niet bij jou kunnen zien. Dat kan een geheim zijn wat je van binnen voert, van binnen hebt. Aanleg, omstandigheden, het milieu, die tweede factor. Ik denk, ik heb dat net een beetje proberen op een rijtje te zetten, het leven van Jozef. Als je van daaruit redeneert, dan had Jozef eenvoudig tot een hele verknipte persoon kunnen worden. Iemand die, toch, dat maken we meedenken, iemand die gebonden zit in minderwaardigheidsgevoelens. Afwijzing, als er iemand is afgewezen, is het hij. Hij is enerzijds ongezond geliefd door zijn ouders en anderzijds ongewoon gehaat door andere mensen, onder andere zijn broers. Op school zouden ze, ik heb in het voortgezet onderwijs gewerkt, zouden ze zeggen, dat is echt een jongen die voor 100% in aanmerking komt voor hechtingsproblemen. Hoe kan hij ooit nog, zeg maar, loyale, betekenisvolle relaties met mensen aangaan? Dat is kapot. En het is best aannemelijk, laten we dat vanmorgen wel helder hebben, dat Jozef tijden heeft gehad dat deze gevoelens zijn leven domineerden. Maar was hij daarin blijven steken, dan was hij nooit een man van God geworden. Want weet je, wij zijn allemaal beschadigde mensen. Wij zijn allemaal door zonde en gebrokenheid mensen met butsen en deuken. En Jozef is een extreem voorbeeld, zoals er ook onder ons waarschijnlijk extreme voorbeelden zijn. Als het gaat om aanleg, wat je door hebt gekregen van het voorgeslacht, en als het gaat om milieu, waarin je bent grootgebracht. Wij zijn allemaal beschadigde mensen. We zijn op een bepaalde manier allemaal slachtoffer van onvolkomenheden van onze naasten. We zijn allemaal opgevoed door onvolmaakte ouders. We zijn allemaal onderwezen door onvolmaakte meesters en juffen. We hebben allemaal te maken met onvolmaakte familieleden om ons heen. En we hebben allemaal te maken, als je bijvoorbeeld werkt, met onvolmaakte collega's. En daardoor lopen we beschadigingen, zeg maar, krassen op in het leven. De een meer dan de ander, maar dat delen we. We zijn allemaal slachtoffers, zoals we trouwens ook allemaal zondaren zijn. Ze zijn ook allemaal daders. Want ik ben ook een van die onvermaakte mensen die slechte invloeden heeft op mensen om me heen. Maar weet je waar het een probleem wordt? Als we in het een of het ander, slachtoffer, zondaar, onze identiteit gaan vinden. En dat gaan koesteren. Nou, daar is het op de toeristingsavond natuurlijk over gegaan. Wij hebben geleerd dat dat niet onze identiteit is. Onze identiteit moet elders komen te liggen. Niet in de omstandigheden. Niet in een bepaalde rol die ik heb, slachtoffer of dader. Ten diepste ligt van een christen, van een wedergeboren christen, zijn identiteit niet in wie hij zelf is. Maar het ligt in Christus. Zodra je tot een eenheid geworden bent met de Heer Jezus, hè, één plant met hem, Romeinen 6 vers 5 zegt samengegroeid met hem, dan bepaalt de onderstam wat de bovenstam is. En de onderstam is Christus. En wij zijn op hem geënt. Want het leven komt vanuit de onderstam. De onderstam staat in verbinding met het water. En dat vloeit door ons heen. Wat ben jij? Ik ben geënt in Christus. En dus ben ik een nieuwe schepping. Ja, misschien zeg je dat is mooi, dat heb ik geleerd op die avonden. Bedankt voor de herhaling. Maar toch vind ik het lastig om vanuit mijn aanleg en vanuit mijn milieu goed te reageren. Om die derde factor, hè, mijn keuzes, gezond te laten zijn. Nou, ik denk dat we het erover eens zijn. Als er iemand recht op had om zijn afwijzing te koesteren, dan was het Jozef. Van hem zouden we het kunnen hebben, toch? Als er iemand recht op had, moet je even nadenken, even voor de mannen. Als er iemand recht op had om die verleidelijke aandacht van Potifars vrouw te omarmen, was het Jozef. Gezonde jongen, hè, van 17 jaar. Hij had zoveel redenen kunnen bedenken waarom hij dit voor die ene keer wel zou mogen. Als er iemand recht had om wraakgevoelens richting zijn broers te koesteren, gerechtvaardigde wraakgevoelens, dan was het Jozef. En toch, hoe gerechtvaardigd het in de ogen van de wereld kan zijn, wij weten dat dat de weg naar het ongeluk is. De weg naar een ongezonde identiteit. Want het verleden beheerst dan jouw heden. We weten ons een levenslang slachtoffer. En je komt dat in een pastoraat, als je met mensen spreekt, daar hebben we denk ik allemaal min of meer ervaring mee. Je komt zulke mensen tegen. Het zit in ons mens zijn. Ik kom het soms bij mezelf tegen. Dat je de neiging hebt om te zeggen, als jij toch zou voelen wat ik voel, of meegemaakt hebben wat ik heb meegemaakt, dan zou je mij wel begrijpen. Het is niet de vraag of we je begrijpen, het is de vraag wat is gezond? Wat is zegenrijk? Zo kun je dus reageren op je aanleg en je milieu, hè, dat je zegt, ik kom in die slachtofferrol. Maar andersom kan ook. Dat je gezien je moeizame jeugd, of opvoeding, of onbegrip thuis, dat er in jou een enorme geldingsdrang groeit. Een soort van compensatie. Ik zal bewijzen dat ik wat kan. Dat ik iemand ben. En dat is iets wat voortdurend bevestigd moet worden. Wat je vroeger niet gegeven of gelukt is, dat wil je nu, koste wat het kost, bereiken. Dat is een beetje die Jacob-houding, hè? Misschien zeggen, ja, ik herken dat. Misschien dat ene van die slachtofferrol, of de andere van dat compensatiegedrag, dat streven. En daardoor voel ik me soms in mijn identiteit zo zwak. Ja, kijk, hier, vanmorgen zit ik hier. En dan denkt iedereen, nou, het gaat goed met me, maar door de week, er hoeft maar iets te gebeuren in mijn gezin, of er hoeft maar iemand iets tegen me te zeggen en ik ben van slag. Kun je anders reageren? En we nemen vanmorgen iemand die een slecht milieu en een slechte aanleg had. Om te bewijzen, om ons uiteindelijk te bemoedigen, dat je anders kunt reageren. Dat komt door die vierde factor. Gods genade. Gods ingrijpen. Waardoor onze derde factor, onze keuzes, beïnvloed worden. En weet je wat, dan gebeuren er twee dingen. Als je gezond reageert op je aanleg en je milieu. Als je door Gods genade gezonde keuzes maakt, dan gebeuren er twee dingen. Het eerste is, het onvermijdelijke wordt vermeden. Een soort vloek. Zo kan je het bij Jozef haast wel noemen, hè? Een soort vloek. Die onherroepelijk in vervulling dreigt te gaan. Die wordt afgewend, dat is één. Maar dat is niet alles. En dat is het mooiste. Tweede is, dat wat onmogelijk schijnt, dat er van zo'n jongen ooit nog iets terecht komt, dat zo'n jongen ooit nog iets in de wereld zou kunnen betekenen, Jozef. Dat jij ooit nog iets in de wereld zou kunnen betekenen, gezien je verleden, gezien je achtergrond. Dat maakt God mogelijk. Dat maakt God mogelijk. Want we praten vandaag met elkaar nog steeds over Jozef. Over de God van Jozef. Die Jozef in staat stelde om anders te reageren dan voorbestemd leek. Want ons verleden, dat moet je onthouden. Ons verleden bepaalt ons heden niet. Genade, Gods ingrijpen in jouw leven is alles beslissend. En de vraag is of je dat in geloof naar je toe haalt. Of je de waarheid gelooft boven de leugen. Want wij weten, ik heb daar vanmorgen iets over gelezen, wij weten, bij Jozef is die zogenaamde vloek vermeden. En hij is tot een zegenrijk iemand geworden. Het onvermijdelijke is vermeden. Jozef is een echte man geworden. Kan je dat nog voorstellen van zo'n jongen die zo is opgevoed? Hij is een echte man geworden. Hij is een vader geworden. Hij heeft leiding gegeven. Gods genade is zo allesbeslissend. Er zitten hier ook mensen in ons midden. En ten diepste geldt het voor iedereen die de Heer Jezus leren kennen. Is dat we vanuit een wanhopige situatie, een hopeloze situatie, tot iets kostbaars gemaakt zijn. En we bevinden ons in een proces. We zijn aan het leren. Het is zo geweldig om vanmorgen te beseffen, als ik zie welke kant het in mijn leven op dreigde te gaan. En nu zit ik hier. Ik ben gegrepen door Gods genade. Niet alleen om die vloek op te heffen, maar meer nog om zegen te brengen. En dat is de roeping die nu over mijn leven ligt. Ik ben hier nog op aarde. Klaarblijkelijk wil God nog iets naar mij. Weet je hoe Jacob het aan het einde van zijn leven zegt over Jozef? Dat is eigenlijk de centrale tekst die ik gekozen heb. Jacob zegt vlak voordat hij sterft dit. Ik heb die tekst nooit zo gezien. Wat een diepe tekst. Als Jacob over zijn zoon Jozef spreekt. Luister. Hij zegt, Jozef is een vruchtbare boom. Een jonge, vruchtbare boom bij een bron. En dan, dat is het product. En nu vertelt hij het proces. Boogschutters hebben hem verbitterd. Nou, die boogschutters die kunnen we in zijn leven zo plaatsen. Ze hebben hem beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en zijn handen bleven soepel. En nu komt het geheim. Door de handen van de machtige van Jacob. Jozef is onder handen genomen door God. En daardoor is hij niet verbitterd. Maar bleven zijn handen soepel. En kon hij zegen brengen. En de farao, mag die ook wat zeggen? Die farao zegt uiteindelijk, een man in wie de geest van God is. Dat is haast taal van het nieuwe verbond. Een man in wie de geest van God is. Een jongen met zo'n verleden. Goed, misschien heb je dan nu een vraag. Oké, maar wat was dan Jozefs geheim? Wat was dan Jozefs geheim? Daar wil ik twee dingen over zeggen. Want hoe komen wij tot zo'n leven van een afgewende vloek? En een zegenrijke betekenis met een gezonde identiteit. Hoe komen wij daar? Nou, daar kan je heel veel over zeggen. Daar heeft Jacques in zijn lezingen ook over gezegd. Maar ik wil uit het leven van Jozef twee dingen daaruit noemen. Het eerste is, Jozef heeft iets van God gezien. Je kan ook zeggen, Jozef heeft gedroomd. Genesis 37, vers 5. En misschien zeg je, wat bedoel je daarmee? Nou, laat het me uitleggen. Jozef heeft als jonge jongen iets van de openbaring van God gezien. Jozef heeft beseft, mijn leven is meer dan het horizontale leven van hier en nu. Er bestaat een verticale dimensie. God heeft iets met mij voor. En Jozef heeft helemaal niet gestreefd naar het koningschap in Egypte. Maar Jozef heeft van binnen geweten, er is meer dan het zichtbare. Er is een levende God die een plan heeft voor mijn leven. En even gewoon vertaald naar nu, hè, broeders en zusters. Die gedachte dat God jou ziet. Ik bedoel dat niet heel sweet, heel lieflijk, maar gewoon op grond van het woord. Dat hij jou ziet en dat hij jou persoonlijk bestemd heeft om een zegen te zijn. In jouw omstandigheden, met jouw aanleg, met jouw milieu. Daar, echt toen dat in mijn leven doorging dringen, ik was 18, 19 jaar, daar begon mijn geestelijk leven. Dat begon bij de wedergeboorte zeker, maar dat waren tekenen van hoop. Dat ik achter, zeg maar, aan het einde van de horizon, zag ik een soort van licht opgaan en dat ik dacht van, maar wat ik ook ga doen in dit leven, God heeft iets met mij voor. God is betrokken op mij. En dan begin je anders te denken. En dat heeft bij Jozef iets wakker geroepen. De God van mijn vader Jacob. De God van mijn opa Abraham. De eeuwige. De ik ben die ik ben. Zo zou God zich later openbaren. Ziet mij. Zoekt mij. Roept mij. En als je dat ziet, dan ben je verkocht. Want dat is het allerkostbaarste in het leven. Is dat hij zijn oog op je slaat. Psalm 32 zegt David, ook een man met zo'n veel bewogen leven, zegt hij, ik zal u onderwijzen en leren de weg die je gaan moet. Ik zal je raad geven, mijn oog zal op je zijn. Dat te beseffen, vanmorgen als je hier zit, Gods oog rust op mij. Hij ziet mij. Daardoor wordt die eerste prikkel van die zogenaamde vloek, dat je tot niets bestemd bent, wordt krachteloos gemaakt. Want je voelt aan, je weet diep van binnen, God is de God van de onmogelijkheden, die de onmogelijkheden mogelijk maakt. Wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Dan krijg je hoop, hè? Dan begint de hoop te groeien. Ik denk ook aan jonge mensen, aan tieners, die zeg maar op een soort kruispunt van hun leven staan. Toen ik op die leeftijd was, heb ik dat denk ik heel duidelijk beseft. Van de keuzes die ik in de komende jaren ga maken, worden allesbeslissend. En toch was daar iets, door Gods genade, want ik was daar niet naar op zoek, God zocht mij. Dat ik oog kreeg voor zijn agenda, voor mijn leven. Dat is iets geweldigs. Jozef heeft dat gezien, hij heeft gedroomd. Daar begint het. Daar voel je die roeping van God aan je leven trekken. Een aantal voorbeelden uit het Nieuwe Testament. Dat Jezus voor het tolhuis van Levi komt en dat hij zegt tegen Levi, volg mij. En Levi heeft hem in de ogen gekeken en heeft gedacht, daar moet ik achteraan. Hij zag het. En dat Jezus die discipelen die druk aan het werk waren, volop in bedrijf, riep en zei, kom en zie, kom achter mij, ik zal. En dat ze alles achterlieten, inclusief hun vader. En dat ze gingen. Waarom? Omdat ze iets in hem zagen. Of Zacchaeus, die in die boom zat. Gewoon, je bent 18, 19 jaar en je zit in je levensboom. En je zegt, ja, welke kant gaat het op? Laat ik eens een beetje luisteren naar wat Jezus zegt. En Jezus komt daar voor die boom en hij zegt, jou moet ik hebben. Ik moet heden in je huis verblijven. En Zacchaeus heeft Jezus in de ogen gekeken. En die kleine Zacchaeus, tollenaar, gehaat. Hij dribbelt uit die boom naar beneden. En hij ontvangt Jezus met blijdschap. Daar begint het. Je hebt iets van God gezien. Maar het tweede van Jozefs geheim. En dat is belangrijk. Je hebt God op zijn woord geloofd. Daar komt het op aan. Dat is beslissend. Want er zijn mensen die iets van God gezien hebben, maar het weggestopt hebben. Saul is iemand die iets van God gezien heeft, maar het verkwanseld heeft. Jozef heeft God op zijn woord genomen. Want gedurende het verhaal, we hebben het net gelezen, zie je dat Jozef zich in geloof, soms was het misschien wel hysterisch geloof, heeft hij zich vastgeklampt aan God. Jozef leerde zijn God kennen. Zoals zijn opa Abraham tegen hoop op hoop geloofde. Zo heeft Jozef geloofd. En al was hij in de meest belabberde omstandigheden, we hebben dat met elkaar overdacht, denk bijvoorbeeld in die gevangenis, in die put. Vals beschuldigd door die vrouw van Potifar. Wat vreselijk. Als je 18, 19 jaar bent. Als je in een zedendelict terechtkomt. En je de waarheid niet kan uitleggen. En toch heeft hij geweten, misschien iets wat Corrie ten Boom zei, God kent geen problemen, alleen maar plannen. Jozef, zie je het dan? Nee, niet bepaald. Weet je dan waar het heen gaat? Weet je dan zeker dat jij op je 30ste weer vrijkomt? Nee. Maar God is God. En hij weet waar het heen gaat. Hij is betrouwbaar. En natuurlijk, het kan niet anders dat er donkere momenten in zijn leven zijn geweest. Maar weet je wat Genesis 39 zegt? Mooi hè? Maar de Heere was met Jozef. In die gevangenis heeft hij de gemeenschap met God ervaren. Zo kun jij in de gevangenis van je leven, als je worstelt met aanleg en milieu, om het zo maar te zeggen, gemeenschap met God ervaren. Ik zat erover na te denken, even tegen ook tegen de jongens. Jozef was liever in de gevangenis met God dan in bed met een van de mooiste vrouwen van Egypte. Hij had zijn blik gericht op de levende. En klaarblijkelijk, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar klaarblijkelijk heeft hij tegen hoop op hoop geloofd dat God zijn plan zou voltooien. Nou, is hij beschaamd geworden? Nee. Ik ben jaloers op hem. Hij is voor zoveel mensen tot zegen geworden. Hij is zo'n type van Jezus. En dat met zo'n verleden. Geweldig, wij hebben zo'n genadige God die levensveranderend doorbreekt. En als je de Heer Jezus hebt leren kennen, ook al kom je uit een heel stabiel gezin en heb je een stabiel karakter, dan geldt voor jou hetzelfde wonder, want je lag op route naar de hel. Ik kwam er misschien niet zo uit in woorden en daden, maar innerlijk weet je, ik ben bevrijd van mezelf. En bevrijd van het onvermijdelijke lot van de hel. God heeft alles beslissend ingegrepen. En hier zit ik. Ik ben nog werk in uitvoering, dat wel. Ik weet niet waar ik over 10 jaar ben. Maar dit weet ik. God is trouw. En zijn plannen falen niet. Weet je wat Jozef zelfs tegen hem kan zeggen? Tegen zijn broers. Dat moment had ik wel graag meegemaakt. Hij zegt, jullie hebben het wel ten kwade bedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Wat een uitspraak. Weet je wat hij zelf zegt? Niet jullie hebben mij hierheen gezonden, maar God. Doet God zulke dingen? Amen. Geloof je dat? Dat God Heer is in de omstandigheden van je leven? Dat hij je naar Egypte kan verbannen? Dat hij je een crisis kan laten doormaken in je gezin, in je huwelijk? Om jou een diepe les te leren, waardoor je uiteindelijk gaat zeggen, niet mijn vrouw, niet mijn kinderen, niet mijn buurman, niet mijn ouders, niet mijn baas, maar God. Het geloof in een soevereine God. Kortom, zijn omstandigheden bepaalden zijn waarde niet. Bepaalden niet wie hij was. Maar Gods plan met hem gaf hem waarde. Mijn identiteit, zo kwam meerdere keren op die avonden terug, is onafhankelijk van omstandigheden en mensen. Van gevangenis en familie, in Jozefs geval. Maar afhankelijk van God. Nieuw testamentisch, van mijn nieuwe positie in Christus. In hem weet ik, ik voel het niet altijd, maar ik weet, mijn God keert alle dingen ten goede. En dan kan je zelfs roepen met Paulus, als hij voor mij is, wie zal er dan nog tegen mij zijn? Je kan 10 broers hebben die je haten. Je kan een bazin hebben die je beschuldigt van aanranding. Maar de Heer was met Jozef. Niets, zegt Paulus, zal mij kunnen scheiden van de liefde van God die er is in Christus Jezus. En dan noemt hij de hele blacklist op, hè, Romeinen 8. Verdrukking, honger, zwaard, naaktheid. Hij heeft willen zeggen, alles, niets kan mij scheiden. En daar ligt, ik ga afronden, daar ligt een solide basis voor identiteit. Ik ben door God gekend. Hij heeft mij lief. Hij is erbij. En hij laat in mijn leven, ook al overzie ik het niet, alle dingen meewerken ten goede. En nu wil ik je echt een vraag stellen. Je hoeft niet enthousiast amen te roepen, maar denk erover na. Zeg jij daar van harte amen op? Dat je zegt, ja, absoluut, ik ben door God gekend. Door God geliefd. Met hem verzoend, in Christus geadopteerd. En hij laat alle dingen meewerken ten goede. Dan kunnen we het thema identiteit afronden. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Nu gaan we even een tekst lezen. Prachtig. Genesis 41. Die heb ik net niet gelezen, want ik denk dan komt het misschien nog niet over. Maar nu geloof ik dat het overkomt. Genesis 41. Vers 51. Hoeveel zonen kreeg Jozef? Weet iemand dat? Ja, hier staan er in Genesis 41 staan de geboorte van 2 zonen. Het staat achter elkaar genoemd. Ik denk dat dat een reden heeft. Weet je, we gaan even die tekst lezen over die geboorte van die 2 zonen. En ik noem daar even die tekst bij die ik net noemde. Probeer me te volgen. Hij zegt daar, Paulus zegt, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het is alles nieuw geworden. Dus het heeft 2 kanten. Het oude is voorbij, dus die vloek is opgeheven. En het onmogelijke is bereikt. Het alles nieuw geworden. Dat zijn 2 kanten van je identiteit. Dat moet je zien. Het oude is voorbij. Het is nieuw geworden. Jozef kreeg 2 zonen. Genesis 41 vers 51. Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse. Want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Het oude is voorbij. En God geeft hem een 2e zoon. 52. De 2e gaf hij de naam Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Zie, het is alles nieuw geworden. Mooi, hè? 2 zonen die beschrijven dat Jozef zijn identiteit gevonden had. Oude voorbij, nieuw geworden. Ik wil afsluiten met nog 1 vraag te beantwoorden en die vraag kan je hebben. Want je kan zeggen, oké, maar hoe werd dat geloof, die nieuwe identiteit, nu zichtbaar in Jozefs leven? Hoe werd dat nu zichtbaar? Waar uitte dat zich in? Gewoon praktisch. En ik noem 5 dingen achter elkaar. En ik kan er niet meer uitgebreid bij stilstaan vanwege de tijd. Maar die 5 dingen moet je meenemen en misschien maar eens over doorpraten. Dat zijn eigenlijk 5 kenmerken van een gezonde persoonlijkheid, van een gezonde identiteit. En ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Ik haal ze allemaal uit het leven van Jozef. Het eerste is, Jozefs zicht op God en zijn rust in God maakte, schrik niet, dat hij op aarde bezig was zijn werk trouw te doen. In Genesis 39 staat dat hij eerst aan het hof bij Potifar en later in de gevangenis een ijverig man was. Weet je wat daar staat? Al het werk wat men daar deed, deed hij. Zo. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Ik heb daar eens even over nagedacht. Mogelijk zaten al die gevangenen, die zaten in hun cel, in hun eigen identiteitsvraagstukken opgesloten. Maar Jozef was bevrijd en hij kon zijn handen uit de mouwen steken. Hij kreeg een productief leven, een vruchtbaar leven. En hij diende in getrouwheid. En volgens mij is dat een kenmerk van een gezonde identiteit. Je kan je toewijden, je kan je ergens voor geven. Je bent vrij. Ik denk vandaag zijn er zoveel mensen met beperkingen en op allerlei gebieden gehinderd. En ik wil dat niet over één kam scheren, maar het is snel allemaal te veel. En ik denk dat een grote oorzaak is dat we veel met onszelf bezig zijn. Maar heb je zicht op je positie in Christus, op je verzoening met God, ja, dan kan je dat vraagstuk laten rusten. En kan je dienen, kan je jezelf aan anderen geven. Belangeloos. En weet je wat heel mooi is? Zowel in Potifars huis als in de gevangenis viel dat op. Want ze gaven hem veel verantwoordelijkheid. Potifar die gaf hem alles, behalve zijn vrouw. Dat is mooi. Een gezonde identiteit maakt dat we trouw en dienstbaar kunnen zijn. Nou, leg je leven ernaast. 2. Tweede kenmerk van een gezonde identiteit in het leven van Jozef is dat hij vluchtte voor de zonde. Jongelui, ik heb dat gelezen van Jozef die verleid wordt door die vrouwen. Hebben jullie meegelezen? En Jozef maakt letterlijk dat hij wegkomt. Het is trouwens niet 1 dag geweest, hè? Dat is dag op dag, staat er. Een gezonde identiteit, een gezond zicht op Christus en wie ik in hem ben. Weet je wat dat voor gevolgen heeft? Het tweede gevolg is dat je vlucht voor de zonde. Waarom? Waarom? Jongelui, waarom zou je vluchten voor de zonde? Ja, omdat je bang bent voor de toorn van God. Fout. Omdat je bang bent om de geweldige gemeenschap met God te verstoren. En het zicht op jouw geweldige positie in Christus te verliezen. Het zicht. Niet de positie zelf, het zicht erop. Daar ben je zuinig op. Je wilt in je hemelse roeping leven. En je wilt dat niet vergooien door allerlei aardse verleidingen die op je pad komen. Want die komen op je pad, hè? Het is geen geest van angst. Het mag niet zondigen. Dat kom je nog heel veel tegen onder christenen. Pas op dat je niet zondigt. Dat is waar. Maar wat is je motivatie? Jozef zei, zal ik zo'n kwaad doen en zondigen tegen God en mijn baas? Zegt hij er ook nog bij. Ik wil het goed houden met mijn God. Je vlucht voor de zonde. 3. Een kenmerk van een gezonde identiteit. In Jozefs leven zie je hem diep afhankelijk en nederig. Nou, we lazen. Als die farao zegt, hey, ik heb gehoord dat jij... Kan je even naar voren komen? Ik heb gehoord dat jij profetieën kan uitleggen, dromen kan uitleggen. Het eerste wat Jozef zegt, nadat hij 10 jaar in de gevangenis heeft gezeten. Als dit was zijn kans om vrij te komen, toch? Ik heb gehoord dat jij dromen kan uitleggen. Hij zei, dat is niet aan mij, maar aan God. Wat heeft God een diep werk in zijn hart kunnen doen? Het komt er gelijk uit. En de farao zegt, niet, je bent wat onzeker, hè? Nee, zegt, je bent een man in wie de geest van God woont. Wat heb ik na mijn wedergeboorte? Naar mijn geweldige positie in Christus. Wat heb ik dat ik niet ontvangen heb? En als Paulus zegt dat we een nieuwe schepping zijn, dan haast hij zich om erbij te zeggen, 2 Korinther 5, deze dingen zijn uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Christus Jezus. Het is allemaal dankzij hem. Mijn nieuwe positie maakt mij niet arrogant. Maakt mij niet verwaand. Maakt mij geen alleskunner. Ook niet in de gemeente. Geen allesweter. Maar maakt mij afhankelijk en nederig. Klein. 4. Zijn nieuwe positie. Zijn geliefd zijn door God leidde tot vergevingsgezindheid. Ik denk persoonlijk dat dat absoluut een kenmerk is van het zicht op wie je in Christus bent. Is dat je vergevingsgezind wordt. Als jij voortdurend nog in het recht wilt treden met de mensen om je heen. Misschien wel met de mensen die jouw milieu zo beroerd gemaakt hebben. Dan geeft dat blijk van het feit dat je geen totaal zicht hebt op Gods allesomvattende vergeving voor jou. Als je dat gaat zien, als we dat vanmorgen met elkaar belijden, door het bloed mag ik u toebehoren. Ik ben helemaal van u. Dan wil ik ook loskomen van die vetes uit het verleden en haast ik me om vergeving uit te spreken. Dat je misschien nog zo vast zit aan het verleden, kan zelfs te maken hebben met onvergevingsgezindheid. Jozef had die bitterheid in zijn hart verwijderd. En toen zijn broers voor hem lagen, huilde hij. Zachtheid van hart. Want hij kende zijn God. Spreek dan ook, broeder, zuster, royaal vergeving uit naar mensen om je heen. Die je wat misdaan hebt. In de wetenschap dat je zelf voor 100% op genade bent aangewezen. De laatste. Ik vind het een van de mooiste. Omdat Jozef ware rust in God had. Omdat een christen werkelijk in Christus tot rust gekomen is. Kan je zegenend voor anderen leven. Jacob zei, een vruchtbaar leven bij de bron. Jozefs leven was een leven van dienstbaarheid. Bij de Potifar, bij zijn vader als herder al, bij de schenker en de bakker, later bij de farao, later als onderkoning. En hij mocht, over dromen gesproken, tarwe, brood des levens uitdelen. Eerst aan de Egyptenaren, eerst aan de heidenen en later aan de Joden. Beeld van de Heer Jezus. Straks Israël en Messias zal erkennen. Van een jongen die onder een, ik zeg het even heel, die onder een soort generatievloek lag, zou je bijna kunnen zeggen. Wordt hij door de Egyptenaren nota bene een Zafnat Paanea genoemd. Een behouder, een onderhouder van het leven. God wil ons dienstbaar maken aan anderen. Dat we zegenend kunnen zijn. Je levensvragen zijn beantwoord. En je bent tot rust gekomen in je Heer. En daardoor zeg je, de tijd die ik over heb, wil ik er zijn om anderen te zegenen. Het brood des levens uit te delen. Als priester voor God te leven. Wat een geheim. Ik weet niet wat jouw aanleg is. Ik weet niet helemaal wat je milieu is. Maar ik bid echt dat van jou zal gelden. Dat je boog gespannen blijft. Je armen en je handen soepel. Door de handen van de machtige van Jacob. Amen. Laten we de Heer danken. Hemelse Vader, als we vanmorgen vanuit het oude verbond uw genade zien in het leven van Jozef, hoeveel te meer kunnen wij u vanmorgen prijzen, wij die leven na het kruis en de opstanding van de Heer Jezus, wij die leven met de Heilige Geest inwonend, Wij die kunnen zeggen dat we rank zijn in de wijnstok. Samen gegroeid met de Heer Jezus. O Heere, vergeef ons dat we soms nog zo met onszelf bezig zijn. En laat ons zien op de volheid die u ons in Christus geschonken hebt. Zodat we een leven kunnen leiden. Waarbij het onvermijdelijke vermeden wordt. En het onmogelijke, namelijk dat we tot een zegen worden voor anderen, door uw genade wordt behaald. Heer, dat geldt voor ons persoonlijk, dat geldt voor de gemeente, als collectief, door Christus gekocht en betaald, dat we in deze wereld als zout en als licht zijn. Omdat wij ons geliefd weten, gekend weten. Heer, ik bid u voor ieder persoonlijk die worstelt met deze vragen. Dat het woord van vanmorgen tot bemoediging mag zijn. Heer, als u dit deed in het leven van Jozef, dan kunt u het ook in mijn leven. Vader, ik bid voor jonge mensen die op kruispunten staan in hun leven. Die door de wereld worden uitgedaagd om een identiteit te zoeken in wie ze zijn. En wat ze hebben en wat ze bereiken. Wat anderen van hen vinden. Dat ze die wankele basis achter zich laten. En zich storten op het fundament Jezus Christus. En vervolgens tot echt een zegen mogen zijn in deze wereld. Vader, we verlangen dat zo. Dat we met elkaar op dit fundament staan. En zo, net als Jozef, een onderhouder van anderen kunnen zijn. Door uw genade. In Jezus' naam. Amen.